BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Welkom, goed dat je weer luistert naar BNR Beurs, de podcast voor de slimme belegger.
Ja, en vergeet je dan vooral ook niet te abonneren in je favoriete podcast-app. En we hebben het heel vaak gezegd, ga het gewoon nog een keer doen. Je kan vragen insturen, die kan je naar bnrbeurs@bnr.nl mailen. Dat zijn niet vragen aan ons, van heb je nog rozen gekregen of iets leuks voor Valentijnsdag?
Nee.
Echt vragen aan de expert en die gaan we dan vrijdag aan hem voorleggen.
Inderdaad, ja, het is Valentijnsdag, 14 februari dus, de dag dat de Ajax heel eventjes boven de 770 punten piekte. De hoogste stand sinds januari vorig jaar. Maar die flirt die was van korte duur. Want de winst die ging verloren. En uiteindelijk eindigt de Ajax nipt hoger. Net onder de 763 punten. ArcelorMittal ging aan kop met een plus van 2,7%. Gevolgd door KPN en Adyen. En onze gast vandaag is Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere. En analist bij eToro.
Ja, ik wil beginnen deze aflevering met president Biden. Die doet iets opvallends. Hij wil namelijk de strategische olievoorraad aanspreken. Dat deed hij al eerder om de prijs te drukken. En hij breekt nu opnieuw dus die voorraad aan. 26 miljoen vaten om precies te zijn.
Nou.
Gaat allemaal in de lente gebeuren, meldt Bloomberg. Dat zorgt voor boze reacties bij de Republikeinen. Want die vinden het maar niks dat hun voorraad naar andere landen gaat.
President Biden has released 180 million barrels of our strategic petroleum reserve, bringing it down to a 1985 level. Over 1 million barrels went to a Chinese affiliated company. At the same time, China is reportedly holding its own crude oil reserves of 900 million barrels.
Doet het altijd lekker bij de achterban, hè? Altijd over China roepen. Maar Jean-Paul, waarom doet hij dit nu weer, die strategische olievoorraad aanspreken? Het voelt zo gek.
Nou ja, hij wil koste wat kost die energieprijzen omlaag hebben. En het gaat hem niet snel genoeg. We hebben natuurlijk al gezegd, bij Exxon verdienen ze meer geld dan God. En dan denkt hij van, nou, dan doe ik het op deze manier.
Vind je het een slimme manier?
Ja, slim. Kijk, die energieprijzen die moeten wel omlaag. Had denk ik liever gezien dat ze het op een andere manier zouden doen. Mm-hmm. Maar dat het omlaag gaat is al een goede zaak.
Ik ben al een tijdje die beurs in Londen een beetje aan het volgen. En dat bleek al langer dat die Britse aandelen in trek zijn.
Mm-hmm.
Maar vandaag brak de Britse beurs een record, opnieuw eigenlijk een record. En dat terwijl die FTSE 100, dat is die hoofdindex, nog niet zo lang geleden in het verdomhoekje zat. Want ja, er waren geen hippe techbedrijven. Want alleen mijnbouwers, oliebedrijven, banken, verzekeraars.
Een beetje oldschool, hè?
Ja, de oude economie. En dus vonden beleggers dat lange tijd niet interessant. Maar dat is nu wel anders, want ja, die aandelen die worden nu dus weer veel gekocht. En dat is denk ik ook wel logisch als je kijkt naar bijvoorbeeld die miljardenwinsten van BP en Shell. Gestegen rente, goed voor de banken en verzekeraars. Maar of je als belegger daarom moet verkassen naar die beurs van Londen, dat gaan we zo meteen bespreken.
Ja, gisteren hadden we het over auto-aandelen. Mocht je die uitzending gemist hebben, luister die vooral terug. Toen ging het ook over Tesla. Daar hebben we het met Jean-Paul ook heel vaak over gehad. Over Tesla, een van de best presterende autobouwers op de beurs.
Ja, vind jij een leuk aandeel ook?
Vind ik een leuk aandeel. Ja, het gebeurt altijd wat, hè? Vooral met Elon Musk aan het roer. Leuk nieuws voor aandeelhouders natuurlijk, want vorig jaar was de ramp als je erin zat. Nu doen ze het goed op de beurs. Maar minder leuk nieuws voor een aantal handelaren die gegokt hadden op een daling. Business Insider schrijft dat degene die short gingen vorige maand nu 7,6 miljard dollar kwijt zijn. Ja, gegokt en veel verloren. Maar Jean-Paul, zij hadden het dus niet verwacht. Had jij wel verwacht dat Tesla het zo goed zou doen op de beurs?
Nou, ik denk de hele rally die we op dit moment hebben, die heeft veel mensen verrast.
Uh-huh.
Ik kan best verwachten dat de beurs, als het op een gegeven moment heel ver gedaald is, dat het weer omhoog gaat. Maar het is de afgelopen maand, 6 weken, wel heel erg hard gegaan.
Ja, ik zag nog iets anders leuks. Airbus, vliegtuigen. Want ze hebben een topdag. Zij maken zich klaar voor een megabestelling. Die komt van een Indiaanse luchtvaartmaatschappij, Air India. Want die wil daar namelijk eventjes 250 vliegtuigen gaan kopen.
Oh, dat is wel een leuke order.
Ja, dat is een hele leuke order. Sterker nog, het is een van de grootste orders in de geschiedenis van de commerciële luchtvaart. En het kan zomaar 16 miljard dollar in het laadje van Airbus brengen. En die luchtvaartmaatschappij die wil ook nog groeien. En dat kan dan weer goed zijn voor Airbus. Want ja, dat betekent dat ze misschien nog meer bestellingen krijgen op termijn.
Ja, klinkt goed. Uitzendreus Randstad dan kwam vandaag met kwartaalcijfers. Goede cijfers, maar er waren wel wat maren. Geen extra dividend, wel een aandeleninkoop. En de CFO stapt op en dan kwam het bedrijf ook nog eens met een waarschuwing.
De beurs van Londen was stoffig en achterhaald, maar is nu de beurs voor beleggers. Wat er voor jou te halen valt, dat hoor je zo meteen.
2022 was een goed jaar voor Randstad, maar wel met een kil einde. Het vierde kwartaal was duidelijk minder goed. Klanten van Randstad die vreesden voor een recessie en ze huurden minder tijdelijk personeel in. In ons land groeit de vraag nog, maar in andere gebieden loopt het minder goed. Dat ziet Randstad in onder andere Noord-Amerika, Spanje en Brazilië.
De grootste uitdaging is en blijft om ervoor te zorgen dat we onze klanten en talenten die we centraal stellen de juiste banen kunnen blijven leveren.
Ja, dus Jeroen Tiel, directeur Randstad Nederland. Ja, toch een dipje in het vierde kwartaal. En dan is de grote vraag, zet die door? Want ze zeiden vanochtend met zo'n mooie zin dat de klantactiviteit ook in januari afneemt.
Mooi is dat, hè? Ja. Daar heeft iemand waarschijnlijk heel hard zijn best op gedaan om met die tekst te komen. Ja. Ja, het is natuurlijk een moeilijke business. Randstad heeft op de beurs het aandeel een heel goed jaar eigenlijk achter de rug gehad. Best wel hard gestegen. Ja, en nu zit het er toch aan te komen. Elke keer die renteverhogingen, de economie moet afkoelen. Hè, vanuit de hoek van de centrale bankiers. Randstad is wel een bedrijf, als je naar die cijfers kijkt, wat heel erg goed hun eigen business onder controle heeft. Dat zou je ook verwachten. Maar als je ziet hoe ze de kosten tegenover, de marge, die hebben ze goed weten vast te houden. Dus dat is prima. Maar voor het komend jaar zal het lastig worden, denk ik.
Ja, en je zag ook vandaag dat beleggers niet helemaal wisten wat ze ermee aan moesten. Want het stond even op verlies, dan weer op winst. Uiteindelijk is het een kleine procent lager gesloten. Een beetje grillige handelsdag. Dus beleggers wisten eigenlijk ook niet zo goed wat ze met dit alles aan moesten.
Nee, het is toch ook een aandeel waar over het algemeen relatief gezien ten opzichte van andere aandelen wat minder handel in is. Maar ja, als je teruggaat naar de basis, dan is Randstad eigenlijk over het algemeen vroeg cyclisch. Zeg maar. Dat als bedrijven toch weer nog een beetje bezorgd zijn, nog niet al te veel vast personeel aannemen. Dat ze dan zeggen, nou, dan huren we wat meer tijdelijk in.
Ja.
Maar ja, dat is niet de fase waar we nu in zitten.
Ja, maar toch, die arbeidsmarkt zou je kunnen zeggen, die blijft gewoon nog wel even krap. Dus dan hebben ze Randstad toch ook nog wel echt nodig?
Zeker, en daarom waren die cijfers eigenlijk toch ook iets beter dan verwacht. En dat zie je met name ook terug in de marges. Bedrijven, dat hebben we ook hier op de zender een heel jaar lang gehoord, dat eigenlijk iedereen die hier bij zaken doen metkwam, die zei van ja, het moeilijkste is om goed personeel te vinden. Ja. Dus als je er dan eenmaal hebt, ja, dan ga je er geen afscheid van nemen.
Nee, wat Wesley, voordat wij de studio in liepen, terecht zei, werkgevers die strooien wel echt met een vast contract. Dus dan heb je zo iemand, misschien via Randstad, die dan tijdelijk er is, dat ze zeggen, hey, wil jij niet hier vast in dienst? Dan is Randstad het ook wel weer kwijt.
Ja, aan de andere kant, daar komen toch altijd wel weer nieuwe vragen. Maar dan zullen ze ongetwijfeld ook goede afspraken over hebben gemaakt. Dat ze daar.
Maar wat ik me afvroeg is of dat de business ook echt kan bedreigen van Randstad. Want als iedereen opeens vaste contracten gaat geven, ja, wat Jelle zegt, dan is die business gewoon weg voor Randstad.
Ja, in theorie zou dat kunnen, maar ik zie dat niet gebeuren. Iedereen heeft toch altijd baat bij om een stukje capaciteit te hebben wat ademt, zeg maar, wat toch minder vast is.
Wat ik wel te knap vind voor Randstad, hè, wat je terecht zegt, iedereen die hier aanschuift, elke ondernemer die hier komt, die zegt altijd, mijn grootste probleem is goed personeel vinden, dat Randstad wel die goede mensen kan vinden. Dat is wel knap.
Ja, omdat ze denk ik zo dicht op hun klanten zitten, dat ze heel goed aanvoelen wie ze moeten hebben en ook wat voor opleidingen dat ze die mensen mee moeten geven, dat het een goede match is. En dat is denk ik wel de kunst van het vak dat ze uitoefenen.
Jean-Paul, aan het begin van de aflevering zei ik al dat ze geen extra dividend gingen uitkeren, maar wel aandelen inkoop. Wat maak jij daarvan?
Ja, voor mij, de aandelen inkopen is weer hartstikke populair. We zien het overal. Dus ze denken van, nou ja, ik denk dan altijd, ja, doe dan gewoon dividend. Dan heeft die aandeelhouder het ook meteen in zijn zak. Maar ja, toch krijgt de aandelen inkoop de voorrang. Wat bij Randstad de reden is om het zo te doen en niet anders, dat is mij niet duidelijk geworden uit de berichten van vandaag.
Beetje armoedig eigenlijk als je het op die manier moet doen.
Nou ja, weet ik niet. Het is een keuze. Het is in ieder geval heel hip op het moment.
Ja. Het begin van jouw verhaal betoogde je eigenlijk dat het bedrijf er wel goed voor staat. Dat ze wel tegen een stootje kunnen, toch? Dat ze goed op de kosten hebben gelet?
Ja, die kosten die waren eigenlijk wat lager dan dat je misschien zou verwachten. Dus die marge die blijft goed op peil. Mm-hmm. En dat is toch in een turbulent jaar, het laatste kwartaal wat we hebben gezien, vind ik dat toch knap.
Wat vind je van het aandeel Randstad? Want we hadden het net al even over die arbeidsmarkt die krap blijft. En ook demografisch heeft Randstad de wind mee. Want dat is mede de reden waarom die krapte ook de komende 10, 20 jaar misschien nog wel krap blijft.
Ja, kijk, zelf zit ik meer aan de kant dat ik denk dat we dit jaar toch nog wel flink wat economische tegenwind krijgen. Je hebt nu al de eerste bedrijven die toch minder produceren, minder personeel aannemen. Ik denk dat we daar toch nog wel het een en ander van krijgen. Ja,
zou dan voor korte duur zijn.
Dat is voor kort
niet
duur.
Permanent.
Ja, dus het blijft een mooi bedrijf. Maar wat mij betreft is de timing voor het aandeel dan nu net niet helemaal goed. Als je denkt dat het allemaal wel meevalt, met de economische cijfers van vandaag, groei in het vierde kwartaal, nou ja, dan zou ik zeggen, blijf er lekker in zitten. Ja. Het is maar net hoe je ernaar kijkt.
Ja. Nederland zagen we in het derde kwartaal dat het toen stil viel. Nu gaat het wel weer goed. Zij zitten over de hele wereld. Is dan Europa op dit moment de meest interessante markt voor ze?
Volgens mij niet. Als je naar de cijfers kijkt, zie je dat ze met name bijvoorbeeld in Japan en in andere ver overzeese markten meer hebben gegroeid. In China was het flink teruggelopen. Maar ja, dat is logisch, want dan had je die lockdowns. Dat was geloof ik -18% of zo, als ik het zo snel zag. Dus ja, daar zou dan ook weer een plusje vandaan kunnen komen als dat weer open gaat. Dat ze daar misschien wat minder. Maar dat is natuurlijk niet de grootste markt die ze hebben.
Nee, tot slot die CFO, Henry Schirmer. Ik moet altijd moeilijke achternamen uitspreken. Ik hoop dat ik het goed doe. Die stapt eerder op dan verwacht. Wat maak je daarvan?
Ja, weet ik niet. De Duitse meneer was het einde van zijn termijn.
Sprak het sowieso verkeerd uit.
Ik ken hem ook niet, of wel?
Ik heb hem niet gesproken. Maar hij heeft het vier jaar gedaan. Dus aan het einde van zijn termijn. Andere bestuurslid.
Heel kort, toch?
Ja, normaal. Je had eigenlijk misschien verwacht dat hij nog een termijn zou doen. Net als die Chris Huiting, die andere bestuurder. Die gaat wel nog door. Ja, god, dat lees je niet in de berichten. Wat daar de reden van is, ja, daar kunnen we wel gaan over speculeren. Maar dat zullen ze samen besloten hebben. Het is in ieder geval niet abrupt. Hij blijft ook nog 12 maanden aan als adviseur.
Oh ja, ja.
Dus daar zal iets anders aan de grondslag liggen.
Is het makkelijk een CFO vinden voor dit bedrijf, denk jij?
Nou, ze hebben iemand uit eigen stal doorgeschoven. Dan is het niet zo moeilijk.
Nee, dan is het makkelijk vinden.
BNR Beurs.
Rood op de borden in Wall Street. Dow Jones verliest 0,8%. De Nasdaq 0,4% en de S&P 500 staat 0,6% in de min. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat lang verwachte inflatiecijfer uit de Verenigde Staten. Dat was gehoopt of gerekend op 6,2%. Dat werd 6,4% jaar op jaar.
Ja.
Dus terecht ook dat beleggers even somber zijn vandaag.
Weet je, die inflatie.
Zit het weer met een big smile. Dus,
ja, die inflatie, daar kunnen we natuurlijk gewoon de hele dag de uitvinding mee vullen. Is het 6,3, 6,4, 6,4? Ja, de inflatie is gewoon nog steeds hoog. Ja. Dat is geen goed teken. En dat wil zeggen dat het langer bij ons blijft. En als je dan weer als belegger kijkt, dan is het maar de vraag of beleggers daar nou al rekening mee hebben gehouden. Want het was al bijna euforie stemming. Gaat elke maand omlaag. Dus we zijn er bijna vanaf. Cijfers van vandaag laten zien dat voorlopig nog niet het geval is.
Nou, dit cijfer was ook belangrijk, omdat het mede bepaalt wat de Fed gaat doen. Welke impact gaat dit cijfer hebben op het Fedbeleid, denk je?
Nou, kijk, de veranderingen die de Fed wil zien, die hebben wat langer de tijd nodig.
Ja,
dus wat de markt nu verwacht, is dat ze nog 2 keer de rente gaan verhogen met een kwartje. Dus dan gaan we van 4,5 naar 5%. Maar je zou ook kunnen zeggen, op die manier koopt de Fed eigenlijk wat meer tijd om even te kijken hoe de economie zich ontwikkelt. Mm-hmm.
Maar je kunt ook zeggen, die inflatie die blijft te hoog. Dus kennelijk hebben die grote rentestappen van de Fed nog niet echt effect.
Precies, dat klopt. En daarom is er echt geen enkele reden om nou heel erg hard over deze cijfers te juichen. Jerome Powell die heeft nu de afgelopen dagen een aantal keer over disinflation.
Mm-hmm. Dat heeft heel ook vaak genoemd.
En dat je denkt, we hebben inflatie, deflatie, dan hebben we ook weer disinflatie. Dus dat wil zeggen, de inflatie stijgt nog, maar minder hard. Waar wij met name naar kijken is dat je ziet dat het in de dienstensector gewoon nog vrij hoog is, die inflatie. En dat zit altijd achteraan in de cyclus.
Ja, dat gaan we misschien nu pas zien dan ook, dat daar die prijsstijging wordt
gevoerd. Precies. Ja, dus met name in de dienstensector, maar ook bij de overheid, in de gezondheidszorg. En daar moet, wat de Fed betreft, ook allemaal nog wel wat af.
Jij bent wel een beetje klaar met inflatie, heb ik het idee, of niet?
Nee, maar het is niet het hoofdonderwerp voor mij als belegger. Ik kijk er zeker naar, want het is hartstikke belangrijk. Maar elke maand dat cijfertje, dat vind ik wel Ja, dat is wel bewonderenswaardig hoeveel minuten, zo niet uren, daarover gevuld kan worden.
Nou, laten we daar nog een paar minuten over vullen. Want over inflatie gesproken, Coca-Cola nog even heel kort kwam ook met de cijfers. Die hadden een hoge omzet door, ja, wederom prijsverhogingen. En die volumes die krompen wat. Maar dat is iets wat we bij zo'n beetje alle grote voedingsreuzen zien, hè?
Bij alles. We hebben dat, het is vorige week bij Unilever was dat het geval. Coca-Cola spant wat dat betreft nog wel de kronen. Dus die hebben 15% organische groei, zoals ze dat noemen. Dus gewoon op de cola-flesjes zelf.
Ja.
En 1% minder volume. Nou ja, tel maar uit wat ze dan dus met de prijzen hebben gedaan. Maar de klanten blijven het drinken. Dus,
BNR Beurs.
En dan van Wall Street naar de FTSE 100.
Good morning from here in the city of London, where the FTSE 100 has hit new highs. It is now threatening to break through the 8,000 point mark. Today's big gainers are BT, Coca-Cola's bottling arm, and Vodafone, which Liberty Global has just bought nearly 5% of.
Jean-Paul, die Britse economie die piept en kraakt, maar de beurs die breekt records. Hoe kan dat nou?
Ja, dit is echt wel weer een schoolboekvoorbeeld van wat we altijd zeggen. Hè? De beurs is niet de economie en de economie is niet de beurs. De FTSE 100 bestaat uit bedrijven. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan komt 65% van de omzet komt uit het buitenland.
Ja.
Dus niet uit het VK. Ja, en ze zitten dan ook nog een keer in de, ja, in de defensieve sectoren.
Zeg dat wel, ja.
Banken, energie, grondstoffen. Ja, en die sectoren bij elkaar, die hebben in het vierde kwartaal net 35% winstgroei laten zien.
Mm-hmm.
Ja, dan doet die index doet het goed. Maar dat zegt niks over de Engelse economie. Want die is, dat is, Engeland is nog steeds de. Groot-Brittannië, de zieke patiënt van Europa. Ja, torenhoge inflatie.
Daar zijn ze om de reden die je net noemde immuun voor. Tegelijkertijd, hè, dat defensieve, dat ouderwetse, dat was de kritiek, hè, verouderd, irrelevant. Want geen hippe techbedrijven daar in Londen. Wat vind je überhaupt van die kritiek?
Ja, je kan er tot op zekere hoogte niet heel veel aan doen. Het is natuurlijk wat het is.
En, is het terecht? Is het irrelevant? Of is dat achterhaald inmiddels, die kritiek? Als we kijken naar de beurskoersen.
Dat ze die. Nou ja, kijk, als ik het Verenigd Koninkrijk was, zou ik toch graag toch ook een paar hippe techbedrijven hebben.
Ja, ja.
Al is het alleen maar voor de spreiding. Maar ja, die hebben ze niet. Ze hebben natuurlijk jarenlang op de City of London een heel groot gedeelte van het bruto nationaal product gedraaid.
Is ook een risico dan dat ze leunen op dit soort ouderwets tussen aanhalingstekens bedrijven.
Ja, maar ja, in tijden zoals nu zie je maar dat het dus wel echt allemaal waardeaandelen zijn die allemaal hartstikke hard nodig zijn, ja, om op allerlei plekken in de wereld de economie draaiende te houden. Dus in die zin is het niet zo slecht.
Kunnen we dan zeggen dat de zwakte, dus die oude economie, inmiddels juist de kracht is geworden van de Londense beurs?
Nou ja, dat gaat natuurlijk met ups en downs,
ja,
zeg maar. Op dit moment. Wel, het is trouwens nog wel interessant. Je hebt natuurlijk daar ook een midcap. Dus je hebt de FTSE 250, dat, ja, is dat setje wat eronder zit. Die staat op dit moment 20% onder de all-time high. Dus als je naar de economie wil volgen, dan moet je daar naar kijken. Want daar gaat het nog helemaal niet zo best.
Nee, maar die wil je liever niet volgen als het in ieder geval over het Verenigd Koninkrijk, Groot-Brittannië gaat. Tegelijkertijd, want ik had ook even een beetje uitgezoomd, hè, want we hebben het nu over records. Maar zoom je uit, dan kun je niet anders concluderen dan dat die Britse beurs veel minder hard is gegroeid dan bijvoorbeeld de Europese of de Amerikaanse. Dus ja, wat heb je aan dit record als je per saldo er veel minder op verdiend hebt?
Hoe bedoel je dat minder op de vorig jaar?
Nou ja, als je het vergelijkt op de lange termijn, dan is de Europese en Amerikaanse beurs veel harder gegroeid dan die Britse,
ja,
beurs.
Ja, op zo'n manier. Ja, kijk, ja, die Brexit die heeft er natuurlijk uiteindelijk, ja, linksom of rechtsom toch ingehakt.
Ja.
Dat merk je daar ook. Vorig jaar was de Britse beurs de best presterende beurs van de grotere beurzen. Dus dat gaat wel goed. Maar op lange termijn het Verenigd Koninkrijk door die Brexit toch wel in een lastige positie.
Maar dus geen reden voor een feestje.
Vandaag even wel, met zo'n nieuwe all-time high.
Zitten er nog interessante koopjes tussen op die Londense beurs? Zijn er aandelen waarvan je zegt, nou, dat vind ik wel interessant?
Nou, wat ik op dit moment gewoon überhaupt interessant vind, is gewoon dat hoeveel winsten ook maken. Er zijn twee sectoren, energie en die financiële instellingen, die willen beleggers gewoon niet hebben. Dus zelfs met die winsten die ze maken, hebben die nog steeds een koers-winstverhouding. Die staat zo ongelooflijk laag. Natuurlijk Shell en BP voorop. BP, die roeide even tegen de stroom in. En die zeiden vorige week, we gaan iets minder duurzaam doen en iets meer fossiel. Ja. Toen ging het aandeel 8% omhoog.
Ik heb jou ook zoiets horen zeggen.
Ja, er zijn natuurlijk mensen die horen dat liever niet. Maar als je puur sec naar de ontwikkeling van de aandelenkoersen kijkt. Maar met die financials, die zijn natuurlijk jarenlang enorm defensief. Zijn die bestuurd, beheerd. Die hebben heel veel vet op de botten. En als het nou niet zo heel erg slecht gaat als dat misschien wel werd gevreesd, ja, dan kunnen daar toch ook nog wel goede resultaten uit voortkomen.
Er zitten er dus nog wel wat mooie hapjes tussen.
Ja, ik zou de bedrijven wel bekijken, gewoon wereldwijd. Dus niet zozeer als je moet in het Verenigd Koninkrijk zijn, maar meer in die sectoren. Dat vind ik dan boeiender.
Ja, die sectoren. Tegelijkertijd zijn er ook anderen die zeggen, en dan gaat het over de FTSE 100, maar ook over die sectoren. Het heeft zijn beste tijd wel gehad, want de energieprijzen die dalen weer wat. Die centrale banken die lijken misschien wel klaar met het optrekken van die rente. Ja, dan heb je de beste tijd al achter de rug. Of denk je er anders over?
Wie zegt dat dan?
Nou ja, ik las verschillende analyses van mensen die zeggen, nou, ben niet te enthousiast over die FTSE 100.
Dat zijn misschien mensen die een specialisatie hebben in groeiaandelen.
Maar jij bent wel enthousiast.
Nou ja, ik kijk het lijstje maar door wat erin zit. Weet je, AstraZeneca, Glaxo, HSBC, nou, Shell, BP. Zit Glencore. Zijn allemaal best hele mooie bedrijven. Maar je moet het wel spreiden, maar die kan je er prima bij gebruiken.
En dan kijken we wat er morgen op de agenda staat. Het wordt weer een heel drukke kwartaalcijferdag met maar liefst 5 Nederlandse beursbedrijven die de boeken openen. Vopak, Heineken, Ahold Delhaize, CM.com en Alphen. Van Vopak verwachten analisten veel en dat komt voornamelijk door Vopak zelf. Het tankopslagbedrijf verhoogde tijdens het vorige kwartaalseizoen namelijk de outlook. Het ging uit van meer winst dan waar het eerder dat jaar nog van uitging. Bij Heineken is het vooral letten op de groei van eigenlijk alle markten. Het vorige kwartaal viel de verkoop van bier tegen en over de hele wereld was de groei minder dan waarop analisten hadden gerekend. De topman van de bierbrouwer was toen ook nog eens voorzichtig in zijn outlook. En tot slot Ahold Delhaize. Daar zal de omzet zijn gestegen, zoals de algemene verwachting. Wel zullen de marges op kwartaalbasis zijn gedaald. Grote vraag is wat dat alles met de winst van de onderneming doet.
Van die grote drie, Ahold Delhaize, Vopak en Heineken, welke van de drie vind jij interessant? Misschien vind je ze alle drie wel leuk?
Ja, ik vind ze alle drie interessant. Ze hebben allemaal wat speciaals. Kijk, Ahold Delhaize, ja, dat is al lange tijd een favoriet. Dus ik ben gewoon weer benieuwd. Die aandelen heb ik zelf ook. Dus even kijken hoe ze het morgen gedaan hebben. Bij Heineken ben ik vooral benieuwd hoe de omzet gaat wat niet bier is, zeg maar. Ze proberen allerlei andere drankjes te doen.
Ja. Oh ja.
En ja, dat zag je bij Coca-Cola. Die gingen dus de mist in. Die hebben een of andere sportdrankmerk overgenomen. Nou, dat hebben ze. Die CFO die zei, alles gaat goed, maar alleen dat hebben we verprutst. Dus nou, ik ben benieuwd hoe ze dat bij Heineken aanpakken. Ja, en Vopak zit natuurlijk in die energie. We hebben natuurlijk een hele grote afhankelijkheid gehad van Rusland. Ja. Dus dat is ook wel echt een hele interessante periode waar dat bedrijf doorheen gaat.
Nou, mooi. Er zijn een mooi bedrijf om op te letten.
Zeker.
Dit was hem alweer. Nou ja, bijna, want we sluiten elke aflevering af met een tip, hè?
Ja, je hebt weer een leuke uitgezocht, of niet?
Ja, die komt uit het boekje van Corné van Zijl met al zijn beleggingswijsheden, met zijn tegeltjeswijsheden, moet ik zeggen. En deze keer ja, een soort van keurmerk over hoogstaande aandelen.
Kwaliteit scoort op termijn altijd.
Over kwaliteit gesproken, Jean-Paul van Oud-Heusden. Mooi dat je hier was. Van Markza Everywhere.
Dat was weer leuk.
Tot morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.